Is uit het Matthäus-evangelie. Matthäus hoofdstuk 4. Als je Bijbel bij u heeft, is het fijn als u meeleest. Anders mag je ook luisteren. Matthäus hoofdstuk 4, vers 1 tot met 11. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde: er staat echter ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en praal en zei: dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan. Want het staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust. Meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Tot zover het gedeelte van vanmorgen. Voor ons gevoel ligt kerst en de adventstijd nog maar kort achter ons. Ik zal even wachten. Okay. Toch begint deze zondag ook de 40-dagen tijd voor Paas, want Paas valt dit jaar vroeg. In die voorbereidingstijden voor kerst of voor Pasen is een goede zaak. Er staat niet per se een opdracht dat we het zouden moeten doen, maar het helpt ons te richten op wat er komen gaat. Door de tijd te nemen, beseffen we meer wat het lijden van Christus en de opstanding betekend heeft. Als je geen voorbereidingstijd neemt, en dat is je misschien zelf ook wel eens eigenlijk gebeurd, dan is het opeens Pasen en denk ik, oh, het is ook alweer Pasen, hè? Wat gaat de tijd toch snel? Terwijl als je een voorbereidingstijd neemt, dan ben je eigenlijk veel bewuster van wat het hele lijden en de opstanding van Christus betekent. In de Bijbel zie je wel verschillende keren dat God juist ook een 40-dagen tijd gebruikt om mensen op iets voor te bereiden. Om in 40 dagen mensen bewust te maken. 40 dagen gelden in de Bijbel dan ook eigenlijk als tijd om mensen ergens bewust van te maken. Dat zien we al helemaal aan het begin. Als de zondvloed over de aarde komt, dan regent het 40 dagen en nachten. 40 dagen en nachten moest Noach eigenlijk geconfronteerd worden wat die zonde of deze wereld betekent. Elia mocht pas na 40 dagen en nachten God zelf ontmoeten. God gebruikte 40 dagen om Elia voor te bereiden op de ontmoeting met God. Goliath vernederde Israël 40 dagen voordat hij David ontmoette en daarmee de kracht van God. En Jona in Nineveh. Toen Jona in Nineveh kwam, vastte het volk 40 dagen en nachten en ontving daarna vergeving van God. En denk aan Mozes. Het duurde 40 dagen op de berg voordat hij de wet van God ontving. 40 dagen zijn een tijd van voorbereiding. Je ziet dat God steeds weer opnieuw door al die tijden heen gebruikt. God wil je voorbereiden voor grote gebeurtenissen. Tijd om tot inkeer en tot verdieping te komen. En terwijl je het eerst misschien wel als een last ziet, zie je eigenlijk dat er een stuk genade zit in die 40 dagen tijden. Maar als dat zo bij stilstaan en al die voorbeelden uit het Oude Testament zien, dan is het eigenlijk opvallend dat Jezus ook een 40 dagen tijd gekend heeft. Eigenlijk zou je op het eerste gezicht zeggen, is dat nou wel nodig dat Jezus 40 dagen in die woestijn is? Toch is het de Heilige Geest zelf die Jezus de woestijn instuurt voor 40 dagen. Denk maar wat er net gebeurd is. Jezus is net gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. Ook al zo opvallend. Als wel één iemand de doop niet nodig had, dan was het Jezus wel. En toch zegt hij, laat het maar gebeuren. Toch is het Jezus die ook hier in ons een voorbeeld geweest is. En als Jezus gedoopt is, u kent de geschiedenis waarschijnlijk wel, heeft Jezus zelfs de stem van God uit de hemel gehoord. Jij bent mijn geliefde zoon. Wat Jezus natuurlijk al lang wist, werd bevestigd. Bovendien door het neerdalen van de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus. Eigenlijk zou je denken, nu is alles klaar. Jezus kan aan zijn bediening beginnen. Hij is gedoopt, hij heeft de stem van God uit de hemel gehoord. Hij heeft de Heilige Geest ook nog een keer gezien en de vorm van een duif en op hem gekregen. Klaar om te gaan. Waarom dan nog eerst die 40 dagen in de woestijn? Het hoort bij Jezus zijn bediening. In Jezus' leven laat hij de menselijkheid zien op een goddelijke manier. Jezus laat zien dat als we mooie geloofservaringen meemaken, niet op de ervaring weg moeten zweven, maar moeten leren luisteren naar Gods stem. En misschien is dat nog wel veel moeilijker dan die geloofservaring om te leren luisteren naar Gods stem. Het is belangrijk om te luisteren naar Gods stem door de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest ons geloof bevestigt en versterkt. Omdat de Heilige Geest ons wil helpen voor te bereiden op ons leven. Als we een hoogtepunt in ons geloofsleven meemaken, dan moeten we het ook niet zomaar voorbij laten gaan. Maar het is goed om daarvan te genieten en ook te laten dalen van wat God in ons leven gedaan heeft. Met andere woorden, de ervaring mag wortelen in je hart. Als iemand zich laat dopen, moet dat niet iets zijn wat even gebeurd is en weer voorbij gaat. Maar het mag juist ook in die tijd daarna bij je laten indalen. En laten wortelen. Omdat zo'n belangrijke gebeurtenis juist een houvast in je leven kan zijn. Ik ben niet zomaar gaan geloven. Ik heb niet zomaar het geloof overgenomen van mijn ouders, omdat het er misschien bij hoorde. Maar ik mocht antwoord geven op de roepstem van God in de doop. Het is verbond waar we in moeilijke tijden ook haar vast aan mogen hebben. Want iedereen zal het herkennen dat je op een gegeven moment ook aan je geschud wordt in je geloofsleven. En je denkt, hé, hoe zat het nou? En dan mag je terug, nee, daar zijn we samen begonnen. Als Jezus na die ervaring in de doop de stem van God, de Vader uit de hemel hoort, de Heilige Geest op hem als een duif heeft meegemaakt, gaat hij geleid door de Heilige Geest naar de woestijn. Een tijd van vasten en gebed voor hem. En ik kan me niet anders voorstellen dat het een bijzondere tijd voor Jezus geweest moet zijn. Teruggeworpen op wie hij is en waarvoor hij gekomen is. Nu begint zijn bediening. Tijd van gebed, maar ook tijd van stilte en eenzaamheid. We weten er niet veel van. Maar ik kan het me niet anders voorstellen dat het intense gebeden en intense momenten geweest moeten zijn. Deze tijd helpt Jezus om de moeilijke tijd die gaat komen tot steun te zijn. Want dat is het tweede wat we hier zien en wat tegelijk ook bij veel gelovigen zien. Als we een ervaring van God hebben of een belangrijke keuze voor Jezus maken, dan zien we ook vaak dat we het daarna moeilijk krijgen. Zo ook bij Jezus. Jezus wordt verzocht. En dat zie ik ook vaak bij mensen die belangrijke keuzes maken in hun geloofsleven. Dan lijkt het op het eerste moment dat ze op een roze wolk zweven, maar daarna opeens heel hard ervan afvallen. Alsof we beproefd worden of het wel echt is waarvoor gekozen hebben. Hij laat zien dat vaak als je een hoogtepunt in je geloof meemaakt, je ook aangevallen wordt door de duivel. Zo gebeurde het in elk geval in Jezus' leven. En zijn wij meer dan hem? Die 40 dagen in de woestijn waren dan ook geen beproeving voor Jezus en geen last. Wat was de voorbereiding op wat komen ging? Gek, hè? Van de buitenkant lijkt je zwakker te worden als je een tijd terugtrekt en vast en dergelijke. Maar als je de nabijheid van God zoekt, word je juist sterker. De honger wordt juist na de 40 dagen eigenlijk zichtbaar en niet in die 40 dagen bij Jezus. En dat hij honger heeft, maakt de beproeving juist sterker. Als hij geen honger zou hebben, dan zou het niet zo'n beproeving zijn dat de duivel tegen hem zegt, nou, maak van die stenen maar een paar broodjes. Maar juist omdat hij gevast heeft en na 40 dagen maakt de beproeving krachtiger. En Jezus laat daarmee zien dat we het kwaad met Gods hulp kunnen weerstaan, ook in onze zwakheid. Het lijkt wel dat in die 40 dagen Gods stem dieper tot Jezus is doorgedrongen. De stem die zei, jij bent mijn geliefde zoon. En juist in de verzoeking had Jezus als mens dat anker nodig te weten, ik ben Gods geliefde zoon. Hij had het anker nodig om weerstand te kunnen bieden van de schijnzekerheden van Satan. Hij doet alsof hij bepaalde dingen zo mooi kan brengen, maar het is allemaal schijn. En als je niet zeker bent van een geliefd kind van God te zijn, hoe kan je dan niet zwichten voor die duivelse liefde die tegen een hoge prijs je wil laten geloven op een verkeerde manier geliefd te zijn? Jezus wist het. Hij is de geliefde zoon van God de Vader. In zijn verkondigingen door de Bijbel heen mogen wij ook weten, als een volgeling van Jezus zijn, ook een geliefd kind van God te mogen zijn. En laat dat vanmorgen opnieuw tot je doordringen. Niet om wat we gedaan hebben, of omdat je zo te gek bent of wat dan ook, of dat je zoveel weet uit de Bijbel, dat doet er allemaal niet toe. Maar als volgeling van Jezus, omdat God voor ons gekozen heeft, mag jij ook een geliefd kind van God zijn. En te weten dat je een geliefd kind van God bent, geeft je vrijheid en zekerheid in je leven. Vind ik het zelf ook het mooie van de doop. God wil het je laten voelen. Hij wil niet alleen horen, maar hij wil het laten voelen met je hele lichaam, laten voelen met al het water om je heen. Jij bent mijn kind, mijn geliefde kind. Jij hoort bij mij, een anker in je leven. En dat is belangrijk om te weten. Dat je een kind van God bent. Dat is niet iets dat je oppervlakkig moet weten, maar in je ziel vervlecht moet zijn. Dat betekent niet dat je beter bent dan een ander of wat dan ook. Maar dat je dit van God gekregen hebt. Het is toch bijzonder te mogen weten en te mogen zeggen dat God je vader is. Of je de beste vader op de wereld hebt gehad in je leven, of misschien wel de meest slechte vader en dat je misschien wel een trauma ook aan hebt overhouden. Het vaderschap van God steekt boven alles uit. Hij is altijd geduldig, liefdevol, genadig, trouw en rechtvaardig. Hij is er altijd en je kan altijd bij hem terecht. Hij zal je nooit afwijzen, wel terechtwijzen. Daarom mag je met zekerheid zeggen, God is mijn vader. En daarom sta je dus nooit alleen in het leven. Alle zekerheden kunnen wegvallen in je leven. Maar dit kan je nooit afgenomen worden. Ook al voelt het soms alsof het van je afgenomen wordt. Maar je weet en je bent Gods kind. Misschien is dat juist wel de grootste aanval van de duivel in ons leven. Of nu kort geloven of lang geloven. Hoor je dat stemmetje? Weet je het wel zeker? Weet je het nou echt wel zeker? Ben jij Gods kind? Hoe kan je dat nou zeggen, terwijl je, en dan komt je eigen lijst helemaal naar boven. Maar het hangt niet van ons af. Het is door God gezonken. Daar mogen we juist ook in deze lijsttijd opnieuw bij stilstaan. God heeft het in Christus aan ons geschonken, dat wij Gods kind mogen zijn. En precies dat zien we eigenlijk dat er gebeurt bij Jezus nadat hij 40 dagen in de woestijn was. Het is eigenlijk de verzoeking op zijn identiteit. Is je dat wel eens opgevallen? Het is eigenlijk de verzoeking van, Jij zegt het nou wel, je hebt het nou wel gehoord bij die doop dat je Gods geliefde zoon bent, maar ben je dat nou eigenlijk wel? En heel plat gezegd, wie ben je nou eigenlijk wel, Jezus? Het is de verzoeking op onze tijd. Weet je wel zeker dat je bij God hoort? Gods stem had al geklonken. Dit is mijn geliefde zoon. En dan komt die andere stem die Jezus aan het wankelen brengt. Echt waar? Bewijs het maar. Laat maar zien dat je Gods zoon bent. Bewijs het. Zie die stenen daar? Ach, maak er maar een brood van. Je hebt toch honger? Want als jij de zoon van God bent, dan moet je wel bijzondere gaven bezitten. Dan moet je wel wonderen kunnen doen. Dan moet je van die stenen wel brood kunnen maken. Laat je kunstje maar zien. Dan zal ik wel. Jezus doet het niet. Niet omdat hij het niet zou kunnen. Denk maar aan de wonderbare spijziging. Een poos later, van 5 vissen en 2 broden, heeft Jezus meer dan 5000 man gevoed. Volgens mij is dat nog groter wonder dan van een paar stenen en een paar broodjes maken. Jezus laat de Satan niet door het wonder zien dat hij Gods zoon is. Hij bewijst werkelijk de zoon van God te zijn door te zeggen, als ik honger heb, dan zorgt mijn vader in de hemel voor eten. Want ik leef niet alleen van brood, maar ik leef van Gods woord. Een zoon vertrouwt zijn vader. Laat dat eens tot je doordringen. Hiermee spreekt Jezus niet alleen tegen de Satan, maar ook tegen ons. Als je in God wil geloven, hangt dat niet af van een wonder, maar van vertrouwen op de Vader. Denk daar nog maar eens terug aan de jeugddienst van een maand geleden. Toen hebben we er ook over gesproken, over vertrouwen op God. Maar zoals we hem kennen, de duivel geeft niet op. Hij probeert nog een keer. Hij neemt Jezus mee naar het hoogste punt van de tempel in Jeruzalem. En hij zegt, spring maar naar beneden. God zal je wel redden door middel van zijn engelen. Dat staat toch in de Bijbel? Je zal je aan geen steen stoten. Wat de duivel hier eigenlijk doet is, oké, als jij het dan niet wil bewijzen dat jij de zoon van God bent, laat dan maar de Vader in de hemel het bewijs dat je de zoon van God bent. Spring maar af en laat maar zien dat God, dat je Gods zoon bent, want dan zal hij je wel redden. Maar je hoeft niet om Gods vaderlijke zorg te vragen. Dan mag je op rekenen in de goede zin van het woord. Jezus antwoord laat zien dat je God niet moet verzoeken. Natuurlijk, God kan het doen. Als hij van de tempel was afgesprongen, had God hem zo kunnen rennen door een engel te sturen of een ander wonder te doen. Als Jezus over water kan lopen, zou ik bij zeggen, kan hij ook over lucht lopen. Jezus antwoord laat zien dat je God niet moet verzoeken. Eigenlijk is het heel kinderlijk wat hier gebeurt. Mijn kinderen springen wel eens van de trap af in mijn armen. Vol vertrouwen dat ik ze opvang. Geen enkele vraag. Maar het zou toch heel vreemd zijn als ze tegen mij vragen, nou, ik ga het dakterras op en spring van het dakterras af en dan wil ik wel zien of je me vangt. Dat zou toch heel vreemd zijn. Dat, dan ben je hetzelfde doet de Satan eigenlijk met Jezus. Dat doe je niet. Zeker niet naar God toe. Satan laat hier opnieuw zien dat hij totaal geen respect heeft voor de heiligheid van God. En hij misbruikt de Bijbel hier zelfs mee. En helaas gebeurt dat tot op de tijd van ons vandaag ook. Extreme groeperingen, en misschien soms ook wel dichterbij, misbruiken op die manier wel eens de Bijbel. Jezus laat zien dat je geen kind van God bent omdat je wonderen kan doen of een gave bezit. Je bent niet een kind van God omdat God een wonder in je leven doet. Maar je bent een kind van God omdat God het gezegd heeft. Wauw. Wat is dat geweldig en wat geeft dat een ruimte. Stel je voor dat we hier stuk voor stuk moesten wachten totdat jij iets bijzonders kan doen. Of omdat we moeten wachten totdat God een zichtbaar wonder in je leven heeft gedaan. wat zou dat benauwend zijn? Wat zou je dan misschien wel denken, waarom bij hem wel en bij mij niet en wat duurt dat lang? Wat als het niet gebeurt en je heel lang moet wachten, wat dan? Of wat dacht je bijvoorbeeld van iemand die zwaar gehandicapt is? Zoals bijvoorbeeld in onze gemeente Jeroen van Lente. Zij pas een kind van God als hij een bijzondere gave heeft of een wonder in zijn leven zien? Gelukkig niet. We mogen weten dat ook hij een kind van God is. Dat God het gezegd heeft. Als ze daarvan afhangen, wat zouden we dan in een benauwde en een moeilijke wereld leven? We zijn kinderen van God omdat God het gezegd heeft. Johannes 1 vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kinderen Gods te worden. We mogen het weten een kind van hem te zijn. En dat wordt door de Heilige Geest in ons leven bevestigd. Gods Geest in je hart woont met Gods liefde. Dat is een groter bewijs dan welk wonder dan ook. En dan verzoekt de duivel Jezus voor de derde keer, weer op een heel andere manier. Hij laat Jezus alle koninkrijken van dat moment op de aarde zien in een soort visioen, stel ik het me voor. En met de koninkrijken ook alle rijkdommen en macht. En hij zegt, alles is van jou, Jezus. Alles is van u. Als je één keertje de duivel aanbiedt. Eén keer maar, één keertje maar. En alles is van jou. De duivel valt Jezus aan op zijn hart. Het hart van zijn bediening. Eigenlijk met de derde verzoening spant het er echt om. Wat gaat Jezus doen? Want hiervoor is hij gekomen. Gaat hij de weg door Israël heen van een paar jaar en daarna richting Pilatus en Golgotha om te sterven aan een kruis en zo de wereld te winnen? Of nu maar één keertje knielen voor de duivel en klaar te zijn? Ach, dat is veel makkelijker toch? Maar het is een leugen. Met het knielen ontvangt Jezus helemaal niet alle koninkrijken, maar zou hij zich ondergeschikt maken aan de duivel? De duivel doet eigenlijk een beroep op Jezus' stem. Waar gaat het verlangen van de Heer Jezus naar uit? Het verlangen naar eer, rijkdom en macht? Eigenlijk probeert de duivel hier hetzelfde te doen als hij in de slang zat bij Adam. Heel goedkoop en heel gemakkelijk met halve valse leugels het aan God gelijk zijn goedkoop neerzet. Maar tegenovergestelde als wat de duivel wilde gebeurt hier. Nu wordt meteen zichtbaar wie Jezus is. Jezus Christus leeft niet voor zijn eigen eer, maar hij had alleen de eer van God de Vader op het oog. Tot het laatst aan toe. Tot het laatst aan toe. Aanbid de Heer uw God alleen, zegt Jezus in Matthäus 4. En hij maakt het waar in zijn leven. Later in de hof van Gethsemane, als hij worstelt in zijn gebed en vraagt of deze beker van het lijden aan hem voorbij mag gaan, dan sluit hij steeds af met de woorden, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan het kruis roept Jezus het uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar even later roept Jezus het ook uit, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik word er stil van. Volgens mij laat Jezus wat hij hier in Matthäus 4 zegt, aan het einde van zijn leven precies zien. Dat hij leeft tot eer van God de Vader. Tot het einde aan toe. Jezus weet wat het betekent de Zoon van God te zijn. En laat aan ons meteen ook zien wat het betekent om een kind van God te zijn. 40 dagen heeft Jezus door de woestijn gelopen, na zijn doop door Johannes. 40 dagen moet het nageklonken hebben in zijn hoofd. Jij bent mijn geliefde Zoon. Het waren 40 dagen ter voorbereiding op de verzoeking die hij weerstaat. En na die bezoeking begint dan ook het openbare optreden van Jezus. Vaak zegt men dat de bediening van Jezus begint met het wonder van Kana, water in wijn. Maar het begint hier al zijn bediening. Juist de verzorging bracht aan het licht wat er werkelijk in zijn hart leefde. Is dat ook niet waarom later in de brief van Jacobus die moeilijke woorden staan in het eerste hoofdstuk? Je moet blij zijn als je beproefd wordt. Want weet, als je geloof beproefd wordt, zal je daardoor standvastiger worden. Als je beproefd wordt, laat het de echtheid van je geloof zien. De verzoeking aan Jezus laat zien dat hij de weg als mens met alle moeite voor ons is gegaan. Het was zeker geen makkelijke weg die Jezus voor ons gegaan is. De verzoeking laat zien wat er werkelijk in je hart leeft. Wat leeft er nou in je hart? Wie behoort jouw hart? En als deze dingen op je afkomen, voor wie schept dat duidelijkheid? God weet toch allang aan wie je toebehoort? Misschien hebben wij het zelf wel nodig om verzoeking te ondergaan, voor onszelf duidelijk te hebben wie wij echt toebehoren. Want bij verzoeking valt alle schijn weg. Soms lijkt het dat je door de verzoeking duisternis krijgt en aan het dwalen gaat. Maar uiteindelijk scheppen verzoekingen vaak helderheid in je leven. Dat noemen we ook vaak geestelijke strijd. Dat is een beetje een ongebruik geraakt, maar vroeger werd als iemand gedoopt werd en gefeliciteerd werd, werd er gezegd van welkom in de strijd. En ik denk ook, met name onze oudere broeders en zussen weten ook wat dat betekent en dat het zo het leven ook is. En ik merk vaak dat mensen het moeilijk vinden om in zo'n geestelijke strijd te zitten. We willen liever in de achtbaan van het geloof zitten, alleen maar omhoog gaan. Maar het gaat ook vaak naar beneden. Maar als je eruit komt, ben je vaak veel sterker. En daarom ook de vraag eigenlijk die misschien veel dichter bij ons komt dan je in eerste instantie dacht als je die beproeving van Jezus las. De vraag die naar boven komt is, naar wie luister je nou in het leven? Naar je eigen stem? Naar de stem van de maatschappij? Naar de stem van de duivel? Of naar de stem van Jezus? Naar wie luister je in het leven? De stem van Jezus hoor je door in de Bijbel te lezen, te bidden, met andere christenen erover te spreken. Dat helpt je om dicht bij God te blijven. Daarom heel praktisch, neem tijd voor God. En dan moet u niet denken, nee, niet iedereen hoeft 40 dagen door de woestijn te lopen of de komende 40 dagen in een klooster te zitten. Voor sommige mensen is dat helemaal geweldig. Ik heb ook collega's die gaan de enige regelmaat in een klooster zitten en ik vind het helemaal fantastisch. Als ik er alleen aan denk, ik krijg alleen maar de kriebels ervan, zeg maar. Dat moet ik niet doen, zeg maar. Bij andere mensen past dat bij, prima, maar bij mij past het niet. Misschien als ik ouder word, zo wel, maar nu niet. Niet iedereen hoeft ook extra vroeg uit zijn bed op te staan om tijd voor God te nemen. Voor sommige mensen werkt dat, bij anderen niet, maar wees creatief. Er zijn zoveel verschillende manieren voor tijd nemen met God. En in de ene levensfase heb je er misschien ook meer rust voor als in de andere. Maar neem tijd voor God en vind een manier die bij jou past. Want vanuit het schuilen bij God kunnen we luisteren naar Jezus en weerstand bieden aan de verzoekingen en beproevingen. En zullen we er sterker uitkomen. Als we bij God zijn, horen we ook zijn stem. Zijn stem die zegt, jij bent mijn geliefde kind.